Goed, dan gaan we naar agenda punt 4b. Spreekrecht voor commissieleden. Er zijn een aantal mensen die vragen op voorhand hebben ingediend. En daar zal voor zoveel mogelijk op dit moment antwoord op gegeven worden. Er zijn ook vandaag nog vragen ingediend door mevrouw Duursma. En het zou kunnen dat u antwoord krijgt, maar dat volgt. Ik wil het graag doen in de volgorde van binnenkomst. En het zou ook kunnen zijn dat door de mededelingen er al bepaalde vragen zijn opgelost. Maar dat laat ik graag aan de vraagstellers over. En als eerste geef ik het woord aan mevrouw Heidekamp van het CDA. Met het verzoek aan de overigen om even de microfoons uit te zetten. Dank u wel.
Ja, voorzitter, dank u wel. Inderdaad, de vragen die de CDA-fractie had ingediend gingen over de voedselbanken. Zijn door de wethouder bij haar mededeling ruimschoots beantwoord. We hadden ook de vragen opgesteld om ter verheldering, omdat we ons eigenlijk niet zo goed konden voorstellen dat de teneur in het artikel van Dagblad van het Noorden zou kunnen kloppen. Hè, gelet op de steun die deze gemeente en ook de CDA-fractie altijd heeft gehad en ook het college altijd heeft getoond. Dus we zijn blij met de toelichting die de wethouder heeft gegeven en we hopen dat ook de voedselbank nu de handschoen oppakt om gewoon ook weer gezamenlijk te zoeken naar een goede huisvesting. In plaats van via de pers dit traject te vervolgen. Dus we wensen het college veel succes ook met het goed faciliteren. En we roepen de voedselbank op om dat ook gewoon op te pakken. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Heidekamp. En dan is als tweede met de binnengekomen vragen de heer Buigel van de VVD. En ik wil mevrouw Staphorst, even vragen. De microfoon uit, dank u.
Dank u wel, voorzitter. Graag college. Met een behoorlijke verbazing las ik de publicaties van de gemeente in de Kanaalstreek de datum 20 juli, voorheen de Trapelle Courant. Exact een week na de laatste raadsvergadering. Hierin maakt u kenbaar voornemens te zijn om een perceel aan de Heembadweg te verkopen aan een tweetal ondernemers. Uit navraag bleek dit te gaan om de camping Moekerschat. Voor alle duidelijkheid, ik heb niets tegen de ondernemers, maar het gaat mij toch om het proces en de communicatie hiervan. Heeft het college er bewust voor gekozen om dit te publiceren exact na het begin van het zomerreces van de gemeenteraad? Kan het college zijn argumentatie verduidelijken om welke reden zij de camping voornemens is te gaan verkopen? Hoe gaat het college een marktconforme prijs bepalen? Hoe wordt er rekening gehouden met alle gedane investeringen en zowel van ondernemer als gemeente? En wanneer is dit besproken in het college? En welk besluit heeft het college daarin genomen en was dat ook unaniem? En om welk perceel gaat het nu precies? Misschien kan daar ook een verduidelijking voor komen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Buigel. En dan vraag ik wethouder Kuper om naast de raadsadviseur plaats te nemen om antwoord te geven op deze vragen.
Dank u wel, voorzitter. Uw eerste vraag. Waarom heeft het college bewust voor gekozen om dit te publiceren exact na het begin van het zomerreces van de gemeenteraad? Nou, daar is niet bewust voor gekozen. Om de voortgang van dit traject te waarborgen is ervoor gekozen om kort na de laatste taxatie de publicatie op te stellen. De laatste taxatie is van juni van dit jaar. Op dat moment lopende onderhandeling tussen de gemeente en de betreffende ondernemers nog. En dit resulteert in twee koopovereenkomsten waarover het college nog een besluit moet gaan nemen. Uw tweede vraag, kan het college zijn argumentatie verduidelijken om welke redenen zij de camping voornemens is te verkopen? Nou, zoals ik al aangegeven heb, zijn we aan het verkennen vooral of we het willen gaan verkopen. Dat hangt van allerlei omstandigheden af. Bij de ondernemers, de heer Hut en de heer Kruizinga, hebben het verzoek neergelegd bij de gemeente om de ondergrond plus de opstallen, zoals de cafetaria en de bedrijfswoning, te kopen van de gemeente. De laatste jaren hebben beide ondernemers veel geïnvesteerd in de camping en de cafetaria en zijn van plan om de investering verder door te voeren in de toekomst. De investeringen die worden nu geremd omdat beide ondernemers er niet bij gebaat zijn om verder te investeren in gronden die niet in hun bezit liggen. Daarbij hebben beide heren zich de laatste jaren bewezen als ambitieuze en serieuze ondernemers die het gebied Moekerschat een groot impuls hebben gegeven op recreatief vlak. Uw derde vraag, hoe gaat het college een marktconforme prijs bepalen? Hoe wordt rekening gehouden met alle gedane investeringen van zowel ondernemer als gemeente? Voor de cafetaria met naastliggend terras en voor de camping met bedrijfswoning is door een taxateur van buiten deze regio gespecialiseerd in recreatieve vastgoedobjecten zijn twee taxatierapporten opgesteld. Deze taxatiewaarden worden op dit moment in de onderhandeling met beide ondernemers als uitgangspunt gebruikt. Er wordt daarbij rekening gehouden met de investeringen van beide ondernemers vanaf het moment dat de herontwikkeling van Moekerschat is afgerond. Deze investeringen zijn al verdisconteerd met de taxatiewaarde, waardoor doorgaans ook gebruikelijk is. Wanneer is dit besproken in het college en welk besluit heeft het college daarin genomen en wat was dat besluit unaniem? Nou, zoals ik al aangaf, er is nog geen besluit genomen over de verkoop. Volgens de Didam-arrest zijn wij als overheidsinstelling verplicht om een voorgenomen verkoop te publiceren in het kader van transparant overheidshandelen. Zodra de onderhandelingen zijn afgerond, zal het college een besluit nemen over de verkoop van de camping en het cafetaria. Om welke stukken grond gaat het hierbij en hoort de zonneweide van het zwembad hier ook bij, het eilandje, de zuidzijde van het Moekerschat en wat doet de verkoop met het openbare karakter van de waterplas? Nou, het kaartje dat doen we u even toekomen en de rest van de raad uiteraard ook. De zonneweide, zwembad, openbaar strand naast het cafetaria, eilandje en zuidzijde van het Moekerschat worden niet meegenomen in een toekomstige verkoop. De waterplas die blijft openbaar toegankelijk op de manier zoals het nu ook het geval is, via het openbare strand nabij het cafetaria. En hebben zich inmiddels ook andere gegadigden gemeld? Nee. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Kuper. Het lijkt me verstandig dat u even blijft zitten voor de volgende vraag stellen. Ik zag niet de fronsende wenkbrauwen bij meneer Buigel, dus er zijn geen aanvullende vragen. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Van der Horst, Ecologisch Alternatief.
Dank u wel, voorzitter. Het gaat over hetzelfde onderwerp als de inspreekster, mevrouw Lambeck, over de vesting Ouderschans. Ik ben een beetje schor, maar ik hoop dat u me kunt verstaan. Tijdens de vergadering van 22 juni heeft het grootste gedeelte van de raad ingestemd met het herstelbesluit waarin alle omissies gecorrigeerd zouden zijn. Op 29 juni heeft de stichting Vesting Ouderschans de gemeente een filmpje gestuurd met beelden van het heien dat van start was gegaan op het terrein waar de loodsen moesten komen. 26 juli krijgt de raad een memo met de informatie dat het hier om een gebied gaat niet met lage, maar met middelhoog archeologische waarde en dat het jammer is dat er inmiddels al palen de grond in zijn gegaan. En waarschijnlijk beschadigingen zijn ontstaan, dat het heel jammer is, maar er helaas niets meer aan te doen is. Op 16 juni echter is er een rapport vrijgegeven, in opdracht van de gemeente, volgens mij, dat ook bij de gemeente ligt, waaruit blijkt dat het hier niet om laag, maar middelhoog niveau gaat van archeologische waarde. En dat daarom een bureauonderzoek dient te worden gedaan. Daaruit concludeer ik dat de gemeente hiervan op de hoogte was voor de raadsvergadering, ondersteund nog door het filmpje, maar evengoed zijn die palen de grond ingegaan. Bijkomstig ergens de gevolgen zijn dat het noodzakelijke ondergoed door de proefboringen niet meer afdoende zou kunnen zijn. Er moesten sleuven gemaakt worden, maar die kunnen niet gedaan worden omdat er al palen in de grond zitten. Ik heb een aantal vragen. Tijdens de laatste raadsvergadering heb ik de huidige meneer Huizing, die er helaas niet meer is, gevraagd of het echt niet noodzakelijk was dat er archeologisch onderzoek werd gedaan. Nee, hij was ervan overtuigd. Het was een lage waarde, dat was niet logisch en dat was ook niet nodig, want er was vrijstelling gegeven. Dat was dus nadat het rapport al openbaar was. Was de gemeente al voor de raadsvergadering op de hoogte van het archeologisch onderzoek, dat het moest plaatsvinden? En is de raad daardoor dus bewust verkeerd geïnformeerd? Hoe kan het dat op het moment dat het rapport is vrijgegeven, de gemeente geen bouwstop in heeft gevoerd tot na het onderzoek? Is mijn conclusie juist dat de raad in het algemeen, maar ik als raadslid in het bijzonder, dan voorgelogen ben? En als dat zo is, waarom is dat dan gebeurd? En ik ben ontzettend benieuwd hoe we nou de schade gaan herstellen. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Van der Horst. En voor de beantwoording, wethouder Kuper.
Ja, dank u wel, voorzitter. Uw eerste vraag. Het herstelbesluit is op 22 juni jongstleden door u genomen. Op 22 juni jongstleden ben ik ook geïnstalleerd als nieuwe wethouder. Dus voor mij is dat wel een beetje lastig praten, omdat ik toen geen portefeuillehouder was. Ik ben het met u eens dat dit anders had gemoeten. En daarom hebben wij ook door middel van een memo u geïnformeerd. Daarnaast hebben we u ook geïnformeerd over de opdracht die wij hebben gegeven voor een gemeentelijke archeologische waarden- en verwachtingenkaart. Uw eerste vraag. Was de gemeente al voor de raadsvergadering op de hoogte dat er een archeologisch onderzoek moest plaatsvinden en is de raad daar bewust niet over geïnformeerd? De voormalige wethouder was inderdaad op de hoogte van de uitkomsten van het bureauonderzoek. Om voor mij onduidelijke reden is het niet met u gedeeld. Nadat ik geïnstalleerd ben, ben ik door de betrokken ambtenaar bijgepraat en vervolgens is ook direct het voltallige college bijgepraat. Met het memo hebben wij u zo spoedig, volledig en transparant mogelijk proberen te informeren. Uw tweede vraag. Hoe kan het dat op dat moment de gemeente geen bouwstop heeft afgekondigd tot na het nodige onderzoek? Een bouwstop kan worden opgelegd indien er sprake is van een overtreding van de omgevingsvergunning of van het bouwen zonder vergunning. En hier was van beide gevallen geen sprake en dus kon er ook geen bouwstop worden opgelegd, al zouden we dat willen. Vraag 3. Is mijn conclusie juist als ik denk dat de raad in het algemeen, maar ik als raadslid bewust ben voorgelogen en zo ja, waarom? Net als u had ik dit als raadslid ook graag willen weten. Dat is helaas niet gebeurd en dat heb ik als portefeuillehouder zo snel mogelijk willen rechtzetten. De wethouder gaf op 22 juni jongstleden aan dat de vergunning verleend was op basis van de lage verwachtingswaarde. De vergunning is op 4 februari 2022 verleend. Toen was het bureauonderzoek nog niet uitgevoerd. In februari gingen wij uit van de lage verwachtingswaarde op basis van onder andere de indicatieve kaart archeologische waarden, IKAW. Het antwoord is dus deels juist, maar zoals later is gebleken, zeker niet volledig. Hoe gaat u nu de schade die u berokkend heeft herstellen? Inmiddels heeft het bureauonderzoek plaatsgevonden, ook ter plaatse van de aardappelschuren. Op basis van de analyse van de boorstaten wordt geconcludeerd dat er geen aanwijzingen zijn voor archeologische resten ter plaatse. Het onderzoeksrapport wordt nu verder uitgewerkt en zal ter beoordeling eveneens aan Libau worden voorgelegd. Op basis van het onderzoek is daarom de verwachting dat de te bebouwen gronden kunnen worden vrijgegeven. Door de gestarte bouw zijn geen archeologische waarden verstoord. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Kuper. En u heeft een verduidelijkende vraag, denk ik, mevrouw Van der Horst. Dan aan u het woord.
Dan zeg maar geweten, hoe is het dat wel? Kan ik proberen om te zeggen wat ik zeg? En als u zegt dat is niet oké, dat doen we niet, dan breekt het me af.
Ja, maar dan heeft u het al gezegd, maar als het min of meer verduidelijk is. Strikt formeel, volgens ons reglement, maar daar zijn we natuurlijk flexibel in, want we bepalen dat zelf, is het niet hier het punt voor discussie. Maar ik kan me wel voorstellen dat u nog even wil reageren in de mededeling een vragende stijl.
Dank u wel, dat vind ik prettig. Er zijn twee dingen die me van het hart moeten. Ten eerste, toen ik al die informatie kreeg, schrok ik echt van wat ik te zien kreeg. En ook het feit dat ik nog vragen heb gesteld en dat het dan zo gegaan is. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik vind het een dieptepunt in wat ik meemaak in een politieke kleine carrière. Ik begrijp wat mijn collega zegt van het CDA, de wethouder. Dat hij zegt, ik wist dat niet, ik zat er nog helemaal niet in. Het lastige is dat je dan de erfenis meekrijgt. En ik vind het ook fijn dat u zegt, ja, dat had ik ook wel willen weten. Dus dat vind ik erg plezierig. Ik kan me alleen niet voorstellen. Het is een van de oudste delen van ons land. Het is een van de weinige vestigingen die we nog hebben. Er zijn archeologische vondsten gedaan. Het is middelhoog. Ik kan me niet voorstellen dat als je daar 1400 palen op de grond in rampt, dat er geen schade is. Ik hoop echt dat er nu met het onderzoek en met de vondsten duidelijk gecommuniceerd wordt. Dat we precies te horen krijgen hoe het zit. En dat we transparant zijn, ook naar de mensen naar buiten toe. Want ik denk dan, we moeten die mensen nu wel niet denken dat we hier zo aan het knoeien zijn. Dat moest ik toch kwijt. Dank u wel.
Dank u wel. Het is genoteerd, mevrouw Van der Horst. En commentaar vanaf de publieke tribune is niet gewenst. Maar ik wel. Dank u wel. Meneer Kuper, u mag weer achter uw stoel, of achter het bureau en op uw stoel plaatsnemen. Want de volgende vragen zijn van meneer Homoet van GroenLinks. Ja, u komt echt achteraan in de rij. Eerst de mensen die al zijn geweest. Ik zou me ook voor kunnen stellen, meneer Homoet, dat een deel van uw vraag inmiddels beantwoord is, maar dat laat ik graag aan u. En de tweede vraag die u gaat stellen, even voor de band, daar hebben we inmiddels antwoord op gekregen, maar ik denk dat het wel prettig is dat die vragen dan op dat gebied even gesteld worden. Maar ook dat laat ik aan u.
Dank u wel, voorzitter. De eerste vraag ging inderdaad over de voedselbank. Die vraag laat ik voor nu even staan, dat we vanuit gaan dat het goed opgelost wordt en dat het college daar transparant naar ons over is en dat we horen hoe dat straks afloopt. Mijn tweede vraag, en daarvan heb ik inderdaad een melding gekregen omdat de portefeuillehouder er vanavond niet is en omdat het iets ingewikkelder is, dat ik daar schriftelijk een antwoord op krijg, maar ik zal in het kort de vraag hier wel eventjes poneren. Het laatste prostitutiebedrijf in Klein-Ulsda is inmiddels gesloten. Geluid vanaf de publieke tribune is niet wenselijk. In een aparte e-mail stuur ik u de documentatie omtrent het veranderen van de APV voor de andere seksinrichting in Klein-Ulsda. Dat was in 2012. Ik heb dat via de mail richting Griffie en waarschijnlijk heeft de rest het ook allemaal gehad. De APV is toen aangepast en de mogelijkheden voor clubs zijn daarmee meer beperkt. Nu is het zo dat de andere seksinrichting inmiddels ook gesloten is en komt nogmaals de vraag, is het mogelijk om de APV wederom aan te passen om te voorkomen dat hier wederom een seksinrichting in gehuisvest wordt? Kleine toelichting, want ik heb toch geen gesprek op dit moment. Het gaat er vooral om dat het ondoorzichtig is. Het gaat er niet om dat je niet zo'n ruimte moet hebben of niet zo'n bedrijf moet hebben. Daar gaat het niet om, maar het is te ondoorzichtig. En er zijn geluiden over, laat ik het zo zeggen, dames uit Oostbloklanden die hier allicht niet geheel tegen hun, of tegen hun eigen wil verblijven. Daar kunnen we helaas niet zo heel veel aan doen. We kunnen het alleen wel beperken door dat in de APV te besluiten dat we het hier niet willen. Daarvoor die vraag, daar krijg ik schriftelijk antwoord op. Vraag 3 ging, en die heb ik teruggetrokken. Ik wil toch even zeggen, die ging over de integriteit en de gedragscode van raadsleden, commissieleden en plaatsvervangend commissieleden in de media. Maar daar kom ik op een ander moment eventjes op terug. Tot zover.
Dank u wel, meneer Hoomoet. En er is al een e-mail gezonden omtrent vraag nummer 2. Ondanks de vakantie heeft de portefeuille had de gemeente daarop te moeten reageren, maar er komt nog een aanvullende schriftelijke reactie. En dan gaan we naar de vandaag binnengekomen vragen. En daarvoor geef ik graag het woord aan mevrouw Duursma van PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even de vragen erbij, want mijn computer doet het niet helemaal. Ja, nou, mijn eerste vraag ging ook over de voedselbanken en ik hoef daar verder nu geen vraag over te stellen, maar ik ben wel blij te horen dat er naar gestreefd wordt dat er meerdere uitgiftepunten komen. Ik heb dan ook nog een vraag over de hoge energiekosten en wat dit gaat betekenen voor onze inwoners. Toen wij bij de Stichting Welzijn zijn geweest, gaven ze ook aan dat daar zo best wel wat zorgen over zijn. En ik zou graag willen horen van de wethouder of daaraan concrete oplossingen mogelijk zijn die om de verwachte grote groep mensen die in de problemen komen rond de eindafrekening van de energie in december een oplossing te bieden. En tenslotte ben ik ook benieuwd of de wethouder een initiatief als Lekker Anders in Stadskanaal of Brownies en Downies kent. Wij zijn van mening als fractie dat zo'n initiatief in onze gemeente ontbreekt. En is de wethouder bereid om uit te zoeken of zoiets gerealiseerd kan worden in onze gemeente? We kennen nog wel een leegstaande locatie met een horecavergunning die hier wellicht geschikt voor is. Tot zover.
Ja, dank u wel, mevrouw Duursma. Ik had van tevoren niet gezegd dat u kans liep dat er geen antwoord zou komen. Maar beide wethouders zijn toch bereid gevonden om antwoord te geven. Dan geef ik eerst het woord aan mevrouw Ebbers in zaken de energiekosten. Mevrouw Ebbers, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook wij maken ons grote zorgen om de stijgende energieprijzen en waar de overheid wil wachten tot 2023, vinden wij dat er nu actie ondernomen moet worden. Veel huishoudens kunnen niet wachten tot volgend jaar. Zij zitten deze winter letterlijk in de kou, met extra kleding onder een deken op de bank, afgezonderd van anderen, omdat ze niemand in een kou en vochtig huis durven uit te nodigen. met zorgen en stress over hoe zij de eindafrekening moeten betalen en hoe lang zij het nog kunnen volhouden. We maken ons zorgen om de zorgen en stress die dit met zich meebrengt voor onze inwoners. En de cijfers liegen er helaas niet om. 1 januari 2020 waren huishoudens in Westerwolde gemiddeld circa 2000 euro per jaar kwijt aan energiekosten. Op 1 januari 2022 was dit gestegen naar gemiddeld 4000 euro per jaar. Per 1 juni 2022 was dit al 5500 euro en het blijft stijgen. Wij willen onze inwoners niet in de kou laten staan en zijn het met elkaar eens dat er nu iets moet gebeuren. Daarom zijn wij druk bezig met een plan van aanpak om energiemoede te bestrijden. Waarbij wij verder willen kijken dan de 120% norm. En ook hoe wij de groep die onze hulp hard nodig heeft het beste kunnen bereiken. Want daar ligt er ook een uitdaging. Wij doen ons uiterste best om onze inwoners te helpen en om de gevolgen van energiearmoede te verminderen en waar mogelijk te voorkomen. Maar de eerlijkheid gebiedt ons echter te zeggen dat de effecten van onze aanpak op korte termijn niet voldoende zullen zijn om het vraagstuk van energiearmoede op te lossen. Desalniettemin gaan wij aan de slag en vragen wij jullie ook mee te denken. Samen staan we sterker.
Dank u wel, mevrouw Ebbers. Er is geen verduidelijking noodzakelijk.
Nou, ik had gevraagd om concrete oplossingen. Dus daar hoef ik nu geen antwoord op, maar ik zou dat nog even mee willen geven. Want daar heb ik nog niks over gehoord.
Mag ik daar nog even op reageren, voorzitter?
Natuurlijk, mevrouw Ebbers, aan u het woord.
Ja, concrete voorstellen of oplossingen staan wel in ons plan van aanpak. Dat plan van aanpak... Het komt echt binnen de kortste keren naar buiten. Ik kan wel al een beetje een richting aangeven waar we aan zitten te denken. Bijvoorbeeld het opplussen van de ondersteuning die we nu bieden via het RLWP. Denk daar ook aan de voorzieningswijzer. Waar kunnen we wel nog de inwoners helpen met besparingen, abonnementen en dat soort zaken. Ook denken we daarbij aan de klusjesdienst. De dingen die we wel kunnen doen. Dat is een van de oplossingen waar we bijvoorbeeld over na zitten te denken. We zitten ook na te denken of we iets kunnen doen met witgoed. Dus we zijn echt druk bezig om ook te kijken naar oplossingen op de korte termijn. Helaas kunnen we natuurlijk niet... alles oplossen daarin, maar we doen wel onze uiterste best om te kijken wat we wel kunnen doen.
Dank u wel, mevrouw Ebbers, voor het tipje van de sluier en ik denk dat dit concreet genoeg was. Dank u wel en dan geef ik voor de beantwoording van de vraag met betrekking tot Downies en Brownies en Lekker Anders aan mevrouw Lut.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, laat ik beginnen met... dat ik het allereerst het idee prachtig vind. Ik heb het zelf al ooit dus geopperd dat dat misschien een mooie mogelijkheid zijn om dat in het atrium van het zwembad in Vlagwedde te doen. Maar het concept is prachtig en dat vind ik ook. En ik ondersteun dat met heel mijn hart. Alleen het is alleen niet van de taak van de gemeente om dat te doen. Dus ik wil best met u meedenken en ik vind het ook belangrijk. Ik vind het ook een prachtig initiatief. Om te kijken of wij ergens een ondernemer bereid kunnen vinden om hier iets mee te doen. En dan kijk ik ook even rond. Dus ik mocht u als raadsleden iemand horen die dat zou willen doen. Dan pak ik heel graag die handschoen om, omdat ik dat heel erg belangrijk vind. Dus vanuit economische zaken kunnen we daar zeker iets in betekenen. Maar ik heb niet alleen economische zaken, maar ook sociale zaken. En ik zie dat al voor mij dat we dan in samenspraak met WDK en A4 zouden kunnen doen... Ja, als een ondernemer kunnen vinden, moet dat een prachtig concept zijn wat een succes kan worden. Dus help mij en kom met ondernemers, zou ik zeggen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Lut. En dan had ik het idee dat er ook bij de fractie van de PVV nog een aantal vragen waren. En dan
maar mag
zou ik
nog
zeggen...
heel even reageren?
Oh, sorry. Sorry.
Ja. We hebben laatst als fractie bij Lekker Anders Stadskanaal geluncht. En ze hebben aangeboden om in ieder geval voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn te laten zien hoe dat kan. Want het is juist omdat het over die twee vlakken gaat, economische zaken en sociale zaken. Maar zij hebben daar dus ervaring mee en zij willen die kennis met ons delen.
Dat wil ik nog even laten weten.
Dank u wel, mevrouw Duursma. Een hele mooie aanvulling. Ik denk dat er best mensen zijn die die handschoenen oppakken. En dan ga ik naar de PVV en dan begin ik met mevrouw Staphorst.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag over ecologisch bermbeheer. Gisteren reed ik op de J. Buiskulweg en de Boertangenweg richting Boertangen. Er stonden grote borden met niet maaien in verband met ecologisch bermbeheer. Maar er was geen bloem meer te zien en het was helemaal gemaaid. En op dezelfde dag zag ik de bermen bij de Blijhamsterweg niet gemaaid waren. Het stond vol met prachtige bloemen en deze berm is in beheer van boeren. Dus het kan nog wel dat alle bloemen nog blijven bloeien nu. Mijn vraag, wat is het beleid van de gemeente Westerwolde met betrekking tot het maaien? En waarom wordt er begin september al gemaaid en niet eind oktober bijvoorbeeld? Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Staphorst. En ik heb even overleg gehad, maar de wethouder Van der Goot wil hier wel even op reageren. Als u dan even de microfoon uitzet,
ja,
alstublieft.
Ja, dat doe ik. Dank u wel.
Dan het woord aan wethouder Van der Goot.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de vraag overvalt mij een beetje, want ik dacht even, dat is het gevolg van droogte dat de bloemen het niet meer doen. Wat ik wel weet is dat wij wat bermen gemaaid hebben in het kader van de brandbestrijding. Het was ontzettend droog en om brandgevaar te voorkomen hebben wij afgesproken dat er wat, en dat is in landelijk, was dat ook actief, dat er dus bermen gemaaid zijn. Maar in principe doen wij aan ecologisch bermbeheer en daar is niets in veranderd in die regelgeving. Dus de berm die u gezien hebt met de bloemen, die zou dan ook eigenlijk nog ergens anders moeten staan. Ik weet niet exact of dit reden is waarom er daar gemaaid is, maar dat wil ik voor u nagaan. Dan krijgt u daar van mij schriftelijk nog een antwoord op. Ja. Maar tot zover, voorzitter.
U heeft een verduidelijkende vraag, mevrouw Staphorst. Ja. Dan mag u die stellen.
Ja, ik wilde nog even weten wat het beleid is. Hoeveel keer per jaar wordt er gemaaid? Of is
meneer
geen...
Van der Goot.
Ja, dat, volgens mij wordt er 2 keer per jaar gemaaid. In voor- en najaar. En dat is het dan. Dus in de bloeitijd wordt er niet gemaaid. Dat is het beleid.
Najaar?
Ja, dat is pas vanaf oktober. Ja.
Dank u wel, meneer Van der Goot. En dan dacht ik dat ook de heer Rep, PVV, nog een vraag had.
Ja, dank u wel, voorzitter. In aansluiting op het verhaal van de Partij van de Arbeid. De PVV Westerwolde maakt zich ook grote zorgen om de honderden gezinnen en bedrijven binnen onze gemeente die de komende winter geconfronteerd zullen worden met exorbitante verhogingen van de energienota's. We hebben alleen al onze gasrekening voor een groot deel te danken aan de hoge belastingen. Ruim 37% van onze gasrekening bestaat uit overheidsheffingen zoals energiebelasting en btw. Nergens anders in Europa is dit aandeel zo groot. Tel daar nog de enorme prijsstijging van levensmiddelen bij op en dan kun je alleen maar constateren dat er grote problemen zullen staan binnen de huishoudens om rond te komen. Een gemiddeld gezin gaat er maandelijk al gauw 500 euro op achteruit en vele bedrijven zullen failliet gaan. Het kabinet vertegenwoordigd door Mark Rutte leeft in een totaal andere wereld dan de onze en verklaarde recent nog dat er in totaal 100 miljard wordt uitgegeven om allerlei klimaatfondsen om de onzinnige klimaatdoelstellingen te halen. Dit gaat over de rug van de hardwerkende Nederlander die zijn gezin nauwelijks nog kan onderhouden. Hij benadrukte dat dit mogelijk is omdat we er financieel-economisch in alle opzichten enorm goed voor staan. Dit kranschindige beleid van het kabinet kost elk huishouden 12.500 euro. De PVV Westerwolde wil dan ook benadrukken dat veel bedrijven zullen omvallen. We hebben recentelijk nog gesproken met een eigenaar van een cafetaria die zich maandelijks zijn gasprijs ziet stijgen van 650 naar 2.200 euro, een verhoging van 1.600 euro per maand. Hij wist niet meer hoe hij dit kon doorberekenen aan de klant en zal waarschijnlijk zijn zaak sluiten. Ook 40-60% van alle bakkers in Nederland kunnen op 1 januari de energierekening niet meer betalen. Dat betekent dat 1.500 bakkers zullen verdwijnen uit het straatbeeld. En dan niet te vergeten de enorme kaalslag binnen de agrarische sector. Voorzitter, de PVV heeft hier slapeloze nachten van. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van zeer schrijnende situaties die zeer binnenkort zullen spelen in onze samenleving en dus ook in onze gemeente. De overheid laat ons letterlijk en figuurlijk in de kou staan. En de PVV vraagt zich af, geachte voorzitter, of deze signalen ook binnen dit college opgevangen worden. En wat dit college gaat doen om zoveel mogelijk schade en leed voor de gezinnen en bedrijven te beperken. Laten we ons alsjeblieft niet verschuilen achter het feit dat dit landelijk beleid is en dat er allerlei compensatieregelingen zijn. Regelingen die eenvoudig niet voldoende zullen zijn om dit leed, wat ons echt allemaal aangaat, te verzachten. Laat de colleges zich er ten volle van bewust zijn dat zij de komende tijd geconfronteerd zullen worden met aanvragen van financiële steun. En dit zal een forse aanslag zijn op onze begroting. Daarom zal PVV Westerwolde graag horen van de college wat voor maatregelen er genomen kunnen worden om zijn inwoners te steunen deze komende winter. En wij denken daarbij een pakket aan maatregelen en dit ook heel duidelijk publiceren naar de inwoner toe. Maar de vraag is dus al eigenlijk al uitgelegd door de wethouder. Dank u wel, voorzitter.
Ja, u vat dat heel goed samen, meneer Repp. Ik moest wel heel lang wachten voordat ik de vraag uiteindelijk een beetje helder had. Maar ik geloof dat de toelichting die wethouder Eppers hierop heeft gegeven voldoende is om uw nagekomen vraag nog te beantwoorden.